Hallo, mijn naam is Shaila Sital-Singh en dit is de Volkskrant Elke Dag. En dat is de dagelijkse podcast van de Volkskrant, waarin we met experts van de redactie bespreken hoe de wereld voor onze ogen aan het veranderen is. En vandaag heb ik het voorrecht om aan de lijn te hebben onze correspondent in China, Leen Vervaken. Dag Leen.
Dag Shaila.
We gaan met jou praten over het zero-covid-beleid, dat toch wel echt, nou ja, zeer bepalend is geweest in China in de afgelopen jaren. En onlangs kondigde de Chinese overheid een versoepeling aan van dit covid-beleid. Wat, nou ja, toch wel vrij verwonderlijk is als je ziet hoe streng het is geweest al die jaren. Wat betekent deze versoepeling in de praktijk, Leen?
Ja, daar proberen we deze week achter te komen. En het beeld dat we zien is erg verwarrend, moet ik zeggen. Dus ik heb geen eenduidig verhaal, helaas. Nou ja, wat we zagen is afgelopen vrijdag inderdaad dat de nationale overheid, de regering, met een pakket van 20 maatregelen kwam. Dat waren duidelijk allemaal versoepelingen en alles samen kan je wel van de grootste versoepeling spreken sinds eigenlijk het begin van het zero-covid-beleid. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld kortere quarantaines, iets minder testen, want nu moeten grote delen van de bevolking echt elke dag of elke 2 of 3 dagen testen. En ook kleinere lockdowns, dus als er een besmetting optreedt, niet meteen een hele wijk of een hele dorp of stad in lockdown plaatsen, maar heel gericht enkele het gebouw. Maar zij zeiden er heel duidelijk bij, dit is absoluut niet het loslaten van het zero-covid-beleid. Het doel blijft 0 gevallen. Ja, als je dat dan hoort, dan denk je, ja, maar dat kan dus niet. Hè? Je ziet dat het nu al erg moeilijk is met het huidige, heel strenge zero-covid-beleid om eigenlijk die Omicron-variant onder controle te houden. Dus als je de maatregelen gaat verlichten, ja, dat gaat gewoon niet lukken om het op 0 gevallen te houden. Dus dat maakt het een beetje onduidelijk. Wat wil de overheid hier nu eigenlijk?
Want zijn er wel COVID-gevallen?
Zeker. We zitten eigenlijk met een nieuwe piek sinds een half jaar geleden. Dus in april zagen we een enorme piek en dat leidde toen tot die maandenlange lockdown in Shanghai. En zo'n piek zien we nu opnieuw. Vandaag werden er in heel China ruim 25.000 gevallen gemeld. Als je dat vergelijkt met Europese maatstaven, dat komt niet in de buurt van wat een jaar of 2 jaar geleden piek werd genoemd. Maar naar Chinese normen is het dus enorm hoog. En dus wat je nu in de praktijk ziet, het is eigenlijk een beetje tegenstrijdig. Je ziet in sommige delen van het land dat men nog heel sterk vasthoudt aan dat oude, strenge beleid. Neem een stad als Guangzhou, waar 10.000 gevallen per dag worden gemeld. Of een stad als Chongqing, met 4.000 gevallen per dag. Daar zijn strenge lockdowns ingevoerd, dus dat is dat oude zero-covid-beleid. Maar in andere steden, bijvoorbeeld een Shijiazhuang in het noorden, zo'n 300 kilometer van Beijing, die hadden begin deze week 500 gevallen per dag. Die hadden een lockdown ingevoerd, maar maandag zeiden ze plots, nou, het is klaar met de lockdown, winkels en horeca mogen weer open, scholen mogen weer open en dat dagelijks testen, dat hoeft ook niet meer. Je hoeft eigenlijk ook geen testresultaat meer te tonen. Dus dat was heel bijzonder om te zien en daar zijn ook alle ogen in China wel op gericht.
En is daar dan een motivatie voor gegeven waarom ze dat doen? Of zeggen de autoriteiten in China nooit waarom ze iets doen?
Nou, dat is heel interessant. Dat is ook weer iets minder eenduidig dan het lijkt. De Chinese autoriteiten zeggen heel vaak wat ze doen, maar dat komt ook heel vaak niet overeen met de realiteit. Dus je krijgt nu een ontzettend vreemde situatie waarbij in steden als Guangzhou en Chongqing dus hele strenge lockdowns worden ingevoerd. Maar dat mag geen lockdown heten. Dus in de formele retoriek wordt niet toegegeven dat het om lockdowns gaat, maar wordt gezegd, nee, wij zijn een heel precies beleid aan het voeren waarbij specifieke wijken met besmettingen in lockdown gaan. Als je dan in de realiteit kijkt, dan blijkt dat het eigenlijk om alle wijken gaat. Dus in de praktijk is het wel degelijk een stadsbrede lockdown. En het omgekeerde zie je in de stad Shijiazhuang, waar dus het zero-covid-beleid duidelijk versoepeld is, maar dan mag het geen versoepeling heten. Daar wordt gezegd, nee, we zijn helemaal niet aan het heropenen. Wij houden ons heel strikt vast aan het zero-covid-beleid. En dat heeft ermee te maken dat vanuit de nationale overheid ja, nog steeds het officiële ordewoord is. We houden daaraan vast. Het heeft ermee te maken dat je ziet dat eigenlijk het zero-covid-beleid onhoudbaar is geworden, dat de overheid wel op zoek is naar een uitweg, maar dat eigenlijk niet wil toegeven en ook snapt dat het heel moeilijk wordt en dus probeert in de praktijk te experimenteren op lokaal niveau, te kijken wat werkt en niet werkt, maar zonder dat eigenlijk zo te benoemen. Als het dan fout gaat, dan hoeven ze ook niet toe te geven ja, dat ze geprobeerd hebben om het los te laten en dat het mislukt is.
Ja, want het, zou het gezichtsverlies zijn voor bijvoorbeeld Xi als er vanuit de overheid zou worden gezegd van ja, dit heeft ons ook wel heel erg veel gekost en we moeten toch een beetje gaan versoepelen.
Dat zou zeker gezichtsverlies zijn. Hij heeft echt zijn eigen naam enorm verbonden aan dat zero-covid-beleid. Maar vooral, hij heeft ook voortdurend gezegd dat China en de Chinese Communistische Partij als geen ander land en als geen andere partij in staat is om dat virus onder controle te houden en ervoor te zorgen dat mensen en mensenlevens op de eerste plaats staan. En dat heeft hij heel erg in contrast geplaatst met de Verenigde Staten, met Europa, ja, die enorm veel mensen hebben laten overlijden. Dat is een beetje hoe het hier wordt voorgesteld. En dan kom je natuurlijk voor het dilemma te zitten dat je nu enerzijds merkt dat dat zero-covid-beleid niet langer houdbaar is, ook niet langer werkt voor een stuk, maar dat je er op een of andere manier uit moet raken zonder dat je alsnog al die mensenlevens opoffert. En ja, je zit natuurlijk met een bevolking die, ik denk voor meer dan 90%, mogelijk 99%, ik zou het moeten uitrekenen, nog niet immuun is, door in ieder geval natuurlijke immuniteit, maar ook beperkt gevaccineerd is en zeker die oudere bevolking die aarzelt heel erg om zich te laten vaccineren. Ja, dat zijn natuurlijk de mensen die heel kwetsbaar zijn.
Want die vaccinatiecampagne in China is dus nooit echt van de grond gekomen.
Ja, daar is iets raars mee aan de hand. Er is op zich heel massaal gevaccineerd. Maar men heeft heel erg ingezet op de beroepsbevolking. Bevolking tussen 18 en 60 jaar. Op een bepaald moment heeft men de omslag gemaakt en is men ook de jongere en oudere bevolking beginnen vaccineren. Maar omdat men eigenlijk eerst maandenlang had gezegd, ja, maar ouderen hoeven zich niet te laten vaccineren en dat is een beetje riskant, zeker als je onderliggende aandoeningen hebt, doe dat nou maar niet. Ja, is het eigenlijk nooit meer gelukt om die boodschap terug te draaien. En plots begon de overheid wel te zeggen, het is wel goed voor ouderen. Maar je merkt dat veel Chinese ouderen dachten, ja, ik vertrouw het zaakje toch niet helemaal. Ik blijf wel lekker binnen. En dus je krijgt nu de situatie dat van bijvoorbeeld 80-plussers maar 40% een booster heeft gekregen. En met het Chinese vaccin is zo'n booster echt wel nodig. Dus twee vaccinaties zijn echt niet genoeg.
Oké, dus dat kan nog wel echt problemen gaan veroorzaken straks onder Chinese ouderen bijvoorbeeld.
Absoluut.
De retoriek van de regering is altijd geweest, we zijn mensenlevens aan het sparen. Aan de andere kant, daar heb je natuurlijk ook vaak over geschreven, hebben die lockdowns natuurlijk ook heel veel gedaan voor de kwaliteit van leven. En zijn er natuurlijk ook slachtoffers gevallen in lockdowns die vanwege lockdowns niet naar ziekenhuizen konden komen omdat ze iets anders hadden dan COVID bijvoorbeeld. Dus kun je dat wel zo één op één zeggen, dat daar levens mee zijn gespaard?
Als je de Chinese overheid bent, dan kan je dat zomaar zeggen. Ja. En dan heb je een gigantisch propagandaapparaat om dat te onderbouwen. De redenering daarbij is dat alle slachtoffers die vielen als gevolg bijvoorbeeld van te weinig toegang tot medische zorg of mentale problemen door het zero-covid-beleid, dat die niet veroorzaakt werden door dat zero-covid-beleid, maar door incorrecte toepassing van het zero-covid-beleid. Dus als je je maar beter aan het vooropgestelde beleid hield, dan zou het allemaal perfect verlopen. Ik moet er wel aan toevoegen, dat is belangrijk, en ik denk misschien in Europa zijn veel mensen dat een beetje vergeten, maar eigenlijk heeft het zero-covid-beleid anderhalf jaar, bijna twee jaar, redelijk goed gewerkt. Natuurlijk kwamen soms steden in lockdown terecht en was dat heel hard. Maar dat waren minderheden. Eigenlijk in de grootste delen van China hadden mensen daar weinig last van. En zagen ze inderdaad in media dat het aantal overlijdens buiten China enorm opliep. En daar hadden ze hier geen last van. Dus dat heeft ook ervoor gezorgd dat er lang veel draagvlak was. Ook toen het steeds moeilijker werd om het vol te houden door veel besmettelijker Omicron-variant. Maar goed, dat draagvlak, moeilijk om dat natuurlijk te zeggen zonder betrouwbare opiniepeilingen. Maar als ik een beetje rond me kijk, dan zou ik toch de stelling aandurven dat dat draagvlak heel sterk verminderd is.
Ja, want er zijn ook protesten, hè? Nu tegen dat zero-covid-beleid?
Er zijn inderdaad steeds vaker protesten. Dan gaat het inderdaad om lockdowns waar incidenten plaatsvinden. Mensen overlijden door dat hen de toegang tot medische zorg is ontzegd. En vaak ook om situaties waarbij arbeidsmigranten in een lockdown terechtkomen voor langere tijd. Dat zijn mensen die vaak op het platteland wonen, maar tijdelijk verhuizen naar de stad puur om daar te werken en geld te verdienen, dat ze terugsturen naar hun gezin op het veel armere platteland. Die mensen wonen in redelijk armoedige omstandigheden, dus als zij in lockdown terechtkomen is dat meteen een stuk moeilijker. Ze hebben weinig ruimte, maar bovendien hebben ze geen inkomsten meer, maar de kosten voor huur, voor voedsel lopen door. En dat kunnen die mensen zich niet permitteren. Het water staat hen heel snel aan de lippen. En dan ja, zie je inderdaad die uitbarstingen, zelfs van geweld, zoals we afgelopen maandag zagen in Guangzhou, waarbij mensen echt de hekken rond hun wijk omver gooiden en het tot botsingen kwam met de lokale veiligheidsdienst.
Ook, dus dat is echt een rel die echt uit de hand is gelopen.
Het is moeilijk om er natuurlijk precies zicht op te krijgen, omdat zo'n stad zich in lockdown bevindt. Dus je kunt er per definitie niet heen. Maar de beelden die ons bereikten op sociale media, dat waren best heftige beelden. Zeker naar Chinese normen. En zag eruit als een fikse rel, inderdaad.
Nou, is een van de onderdelen van het zero-covid-beleid is het gebruik van QR-codes. In China is het gebruik van technologie heel erg ingezet om mensen te monitoren hoe ze bewegen, waar ze naartoe bewegen, om die lockdowns ook goed te kunnen monitoren. Maar jij schreef laatst dat die QR-codes ook worden gebruikt om de bewegingsvrijheid van personen die bijvoorbeeld kritisch zijn op de overheid in te perken. Hoe ver gaat dat?
Ja, absoluut. Dus die gezondheidscodes, het is een beetje de technologische basis waar dat hele zero-covid-beleid op draait. Dus je moet aan elke ingang van een gebouw of van openbaar vervoer zo'n groene code laten zien. En die code wordt in theorie enkel geel of rood, dus geblokkeerd als je om de een of andere reden besmettingsrisico vormt. Als je misschien in aanraking bent geweest met iemand die besmet was. Maar dus bij bepaalde mensenrechtenadvocaten en bij andere critici van de overheid zie je dus dat die code niet reageert op besmettingsrisico, maar puur op plannen om bijvoorbeeld in Beijing een bezwaarschrift in te dienen tegen overheidshandelen of puur gericht wordt op de persoon zelf. Ik kwam zelf in aanraking met een vijftal mensen die dat persoonlijk hebben ervaren. En zij kenden zelf elk tientallen gevallen in hun kennissenkring. Maar ze zeiden ook dat het op nationale schaal echt om duizenden mensen moet gaan. En dat is een enorm krachtig wapen voor de Chinese overheid. Je kan dus eigenlijk met één druk op de knop de bewegingsvrijheid van duizenden mensen volledig beperken. En het is heel fijnmazig. Er was bijvoorbeeld een voorbeeld van een overheidscriticus die op het Tiananmenplein wilde komen. Hij maakte een reservering voor het plein, dat is nodig. Het is een politiek erg gevoelig plein. En zodra hij die reservering maakte, werd zijn code geblokkeerd. Dus hij kon nergens meer heen. Zodra de bezoektijden van het Tiananmenplein afgelopen waren, werd die code weer groen. Dus het feit dat gerichte beperkingen zijn, dat is echt heel duidelijk.
Hey, en je hebt daar melding van gemaakt. Dat was ook wel internationaal interessant nieuws. Heb jij er veel reacties op gekregen?
Ja en nee. Er waren best veel mensen die het belangrijk vonden dat dit inderdaad werd aangetoond en dat dit voor het eerst werd bewezen. Er zijn eerder verhalen gepubliceerd over een lokale overheid in Zhengzhou die dit middel van de groene codes ook inzette om, dat was toen demonstranten tegen te houden. Daar is toen op nationaal niveau op gereageerd en men heeft gezegd dat gaan we bestraffen, dat is niet toegelaten. Maar dus wat mijn artikel aantoonde is dat het ook wel degelijk op nationaal niveau gebeurt, dat er meerdere overheden bij betrokken zijn, dat het doorgaat. Ik merkte dat er ook wel reacties kwamen van mensen die zeiden, ja, dit hadden we eigenlijk wel zien aankomen, dit verbaast ons niet echt. Dus je merkt een zekere moedeloosheid of een gelatenheid waarbij men eigenlijk niets anders verwacht van de Chinese overheid.
Hey, en hoe jij kunt werken in China alleen, bijvoorbeeld zoiets, hè? Je hoort zoiets van mensenrechtenadvocaten, je krijgt dat bevestigd. Dat moet je dan op een gegeven moment ook door de overheid bevestigd krijgen. Dat gebeurt natuurlijk niet, of dat kan niet, kan ik me voorstellen. Hoe gaat dat in zijn werk?
Nou, het is in ieder geval moeilijk om een reactie te krijgen van de Chinese overheid. Op zich zijn er uiteraard kanalen. En ik heb ook 5 instanties die te maken hebben met deze specifieke kwestie gecontacteerd, gevraagd om een reactie op verschillende manieren. Maar ze hebben geen van alle gereageerd. Of een enkele instantie zei, ja, wij gaan daar niet over. Je moet bij een andere instantie zijn. Maar als je dan vraagt en kunt u ook een contact overhandigen, dan kan dat niet. Dus je merkt dat de Chinese overheid er vooral op gericht is om het contact te vermijden, eerder dan om een reactie te geven.
En je kan zoiets wel opschrijven zonder dat het consequenties heeft voor de mate waarin jouw bewegingsvrijheid bijvoorbeeld wordt ingeperkt.
Ja, nou ja, je werkt natuurlijk in een omgeving waarin op een bepaalde mate, waarin op een bepaalde manier druk wordt uitgeoefend op journalisten. Die druk is er eerder in algemene zin, is er ook voortdurend en is niet gekoppeld aan dit specifieke artikel.
Nou leef je zelf ook al 3 jaar onder het zero-covid-beleid, hè? Nog even los van dat volgen met QR-codes. Je maakte onlangs melding van dat je thuis kwam van een trip en je kon je buurt niet in, want die was afgezet vanwege een mogelijke besmetting. Hoe was dat? Hoe heb je dat opgelost?
Ja, ik werd overdag gebeld, dus ik was op zich gewaarschuwd dat er een hek rond mijn buurt zou staan. En op zich kon ik er ook nog in. Bij een lockdown heb je nog toestemming om in je buurt te gaan. Alleen zodra ik erin zou gaan, zou ik er niet meer uit mogen. Dus dat was een beetje het dilemma. Wilde ik mijzelf laten opsluiten? En bij een lockdown weet je altijd wanneer je eraan begint, maar je weet nooit wanneer die eindigt. Het kan beginnen met 3 dagen, maar als er extra besmettingen opduiken, dan kan dat zomaar verlengd worden. En die onzekerheid is denk ik de grootste moeilijkheid. En dus ik heb toen beslist, ik ga het even van buitenaf aankijken. Ik kon gelukkig bij vrienden terecht. En na 3 dagen was de lockdown afgelopen. Dus dat was eigenlijk een zeer voorspoedig verlopen lockdown. En ik heb het eigenlijk ook zo ervaren. Vooral als een beetje vervelend. De onzekerheid is vervelend. En als een ongemak. En ik merk ook dat mijn buurtgenoten dezelfde houding hadden. Dus dat wij heel erg gewend zijn geraakt aan af en toe is opgesloten worden. En dat, als het bij 3 dagen blijft, dan komen we er goed van af. Dan zijn we eigenlijk allemaal blij. En dus we zijn goed geconditioneerd. En het wordt vervelend als het 7 dagen is. Dat is een beetje de houding. En dat komt natuurlijk omdat we het voortdurend rond ons horen. Ik heb vandaag, nu net 5 uur geleden, had ik iemand op bezoek die terwijl zij hier was, berichten kreeg. Ja, sorry, je huis zit nu in een lockdown. En dat was een veel ernstiger situatie, waarbij ze niet konden aangeven hoe lang die zou duren. En waarbij ze ook nog niet precies wisten om hoeveel besmettingen het gaat. Dat is altijd slecht nieuws in China. Dan weet je dat je voor een lange tijd vertrokken bent. Dus ja, dan ga je op zoek naar alternatieve logeeradressen. En het is een beetje routine geworden, vrees ik.
Want hoe vaak heb jij in lockdown gezeten? Weet je dat nog, Leen? Kun je dat reconstrueren?
Ik heb persoonlijk heel veel geluk gehad. Ik heb heel vaak in quarantaines gezeten, omdat ik bepaalde reisbewegingen maakte die alleen toegelaten was als ik in quarantaine ging. En ik heb in totaal, ik dacht 75 dagen in quarantaine doorgebracht. Wat denk ik mee een rol speelde in mijn beslissing om mij niet opnieuw te laten opsluiten. Maar dus echt een lockdown die mij zomaar overkwam, waar ik mij niet op kon voorbereiden, heb ik eigenlijk tot nu toe weten te vermijden. Dus ik heb ontzettend veel geluk gehad. En ik moet ook zeggen, ik vind sowieso dat mijn situatie in vergelijking met die van gewone Chinezen enorm meevalt, omdat bijvoorbeeld zo'n lockdown op mijn inkomen geen impact heeft. Ik kan ook gewoon doorwerken vanuit quarantaine. Terwijl natuurlijk heel veel mensen naar buiten moeten kunnen om een inkomen te krijgen. Voor hen is dit een compleet onhoudbare situatie. En is het telkens als zij nieuws krijgen, de komende 7 dagen mag je niet uit je wijk of je woning. Dat is voor hen een regelrechte ramp.
En nu zijn er dan dus versoepelingen die geen versoepelingen mogen heten en die in de ene stad wel en in de andere stad niet worden ingevoerd. Is er zicht op dat er ooit echt een einde komt aan het zero-covid-beleid? Of denk jij dat dit gewoon de toekomstige staat zal zijn waarin China altijd zal verkeren?
Het is moeilijk te zeggen, maar ik denk niet dat het vol te houden is dat dit voor eeuwig en altijd de staat van China wordt. De vraag is, zien we nu het voorzichtige begin van het einde of gaat het toch nog langer duren? Iedereen houdt die situatie in die stad Shijiazhuang, waar die versoepelingen plaatsvinden, nauwlettend in de gaten. Dat kan echt nog alle kanten opgaan. En of dat dan ook navolging krijgt in de rest van China, dat is verre van zeker. Maar goed, op langere termijn zal je toch een oplossing moeten vinden voor China. Analisten spreken nu ten vroegste het tweede kwartaal van 2023. Dat lijkt mij nog erg optimistisch. Anderen hebben het over 2024. Maar het is allemaal een beetje koffiedik kijken. Ik denk dat we sowieso nooit naar het China van voor COVID teruggaan. Er zullen altijd wel bepaalde restricties in stand blijven. En vooral die controlemaatregelen en ook die technologische controlemaatregelen, die zie ik eigenlijk nooit verdwijnen. Je ziet in het verleden dat bij bepaalde evenementen of gebeurtenissen de CCP controlemaatregelen heeft ingevoerd. Nou, die werden achteraf nooit teruggedraaid. En dat zal nu ook het geval zijn. En dus je krijgt de situatie, China was een politiestaat, maar dat is nu eigenlijk nog honderden keren sterker geworden. En om het een beetje plastisch te zeggen, ik denk dat we nu wel zijn uitgekomen bij de natte droom van een despotisch leider.
Dankjewel, Leen.
Graag gedaan.
En u luisteraar, ook weer heel veel dank voor het luisteren. Dit was de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een nieuwe. Tot dan. Dag.